Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De Vlaamse regering is in crisis, maar ze probeert vandaag wel verder te onderhandelen over de kinderbijslag. Hoe groot is de kans op een wisselmeerderheid? De beursmalaise blijft maar duren. Onze analist maakt nog eens de balans op. Zitten we aan de bodem en is dit het moment om te kopen? En vannacht heeft de NASA voor het eerst een ruimtesonde gecontroleerd laten botsen met een asteroïde. Zo moeten we ooit de apocalyps voorkomen. Het is dinsdag 27 september.
Zeven van de tijd. 1.
Hoe gaat het nu verder met die Vlaamse regering? Normaal gezien onderhandelen ze straks verder over de begroting. Maar het water daar is heel diep. Is gisteren gebleken nadat minister-president Jan Bon alleen maar een kort statement kwam geven in het parlement in plaats van zijn verwachte septemberverklaring.
Ik kan u verzekeren dat ik de komende uren en dagen samen met de collega's in de regering keihard zal blijven werken om een oplossing te vinden voor de laatste knelpunten.
De septemberverklaring is dus niet op tijd rondgeraakt en dat is nog nooit gebeurd. Een serieuze blamage en een duidelijke crisis binnen de Vlaamse regering. Kan die nog echt doorwerken of is de blokkering nu compleet? Goedemorgen, Daan Bleus.
Goedemorgen.
Politiek journalist hier bij de tijd. Hij volgt de gebeurtenissen op dat Vlaamse niveau op de voet. Fris ons nog eens snel even op. Hoe zijn we hier geraakt?
Wel, de regering onderhandelde sinds vrijdag over de begroting voor volgend jaar en een aantal snelle energiemaatregelen. En met de begroting in de hand hoopte Jan Bon maandag het spreekgestoelte in het Vlaams parlement te betreden, maar dat is niet gelukt. Dat komt omdat in de gesprekken het water bijzonder diep is tussen CD&V aan de ene kant en Open VLD en N-VA aan de andere kant. En het belangrijkste knelpunt is de kinderbijslag. CD&V zegt al maanden dat ze die willen verhogen. Het basispakket, dus het bedrag voor iedereen, terwijl N-VA en Open VLD enkel willen werken met sociale toeslagen. Voor Jan Bon is het heel pijnlijk. En ook zijn imago als een dealmaker, denk maar aan het stikstofakkoord, krijgt een deuk.
Onderhandelingen hervatten dan vandaag. Hoe denk je dat dat zal verlopen?
In eerste instantie zal het zaak zijn om de persoonlijke brokken te lijmen. Er zijn harde woorden gevallen tijdens het weekend. En dan de inhoudelijke kloof te overbruggen. Hoe dat precies zal zijn is onduidelijk. N-VA en VLD zullen wellicht wat meer geld op tafel moeten leggen. CD&V zal op bepaalde eisen moeten inbinden, zoals het altijd werkt met een akkoord. Slotsom is wel dat ze de deadline van donderdag absoluut niet willen missen. Mocht dat gebeuren, komt echt het beeld van een regering die niet meer werkt in zicht en wordt er gekeken naar een wisselmeerderheid. Een Vlaams regering kan niet vallen, maar er moet dan een alternatief gezocht worden in het parlement, met bijvoorbeeld Vooruit en Groen.
Dat zou dan toch een straffe wending zijn. Uitkijken dus naar die deadline donderdag. Toch nog even over het positieve, Daan, afgezien van die kinderbijslag. Wat heeft de Vlaamse regering wel al afgeklopt?
Wel, op tafel lag een uitbreiding en een verhoging van de jobbonus. De jobbonus wordt nu uitbetaald voor mensen met een bruto loon tot 2500 euro. Dat zou verhoogd worden tot 2900. En voor iedereen zou er 100 euro bij komen. En daarnaast is er steun voor bedrijven. Daar was lang discussie over. N-VA wilde alleen renteloze leningen geven, maar CD&V en Open VLD hebben nu bedongen dat er cashgeld komt voor bedrijven die in de problemen komen door de hoge energiefactuur.
Dankjewel. Daan.
2.
Kan België nog rekenen op Europese subsidies voor energie nu we 2 kerncentrales langer open houden? Het lijkt erop van wel. De Europese Commissie buigt zich op dit moment nog over het aangepaste Belgische CRM-subsidiemechanisme. Maar ze zit in de laatste rechtlijn en het ziet er goed uit. Dat zegt het kabinet van federaal minister van Energie Tine van der Straten aan onze redactie. Wat is dat CRM nu ook alweer? Wel, stel dat iemand een gascentrale wil bouwen om stroom te leveren aan de Belgische consument, dan kan die daar subsidies voor krijgen dankzij dat CRM. Een mooie aanmoediging dus, die zorgt voor bevoorradingszekerheid in de toekomst. Maar nu 2 kerncentrales langer open blijven, zijn er bijvoorbeeld minder van die gascentrales nodig. Daarom heeft Van der Straten het CRM aangepast en moet de Europese Commissie er nu dus opnieuw haar zegen aan geven. De Commissie moet altijd opnieuw controleren of België met het CRM geen ongeoorloofde staatssteun geeft en zo voor oneerlijke concurrentie zorgt.
3.
Wat kan je nog doen op de beurs nu alle lampjes stilaan op rood springen? Als je de voorbije maand naar je beleggingsapp hebt durven kijken, dan weet je het al, de curves gaan onverminderd naar omlaag. Beleggers gooien massaal de handdoek in de ring. Het is een zelden geziene, langgerekte verkoopgolf. De Belgian All Share Index met alle aandelen van de Brusselse beurs is sinds midden augustus met een tiende gekelderd. De Bel 20 blijft ook maar achteruit bollen. Sinds begin dit jaar heeft die in zijn geheel al 20% waarde verloren. Kunnen we intussen beterschap verwachten of doen we best wat iedereen doet, verkopen en afwachten? Ik haal er onze beursanalist bij, Serge Mambay. Goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Gaat al langer slecht, hè Serge? Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het alles behalve feest op de beurs. We kennen de achterliggende redenen, de dreigementen van Russisch president Poetin, inflatie, dure energieprijzen. Maar er komt maar geen beterschap. Zeker de voorbije maand en zelfs de voorbije dagen is het echt triestig. Hoe komt dat, Serge?
Wel, we hebben natuurlijk de nakende annexatie van vier provincies in Oost-Oekraïne. Dan spreken we toch over andere dingen, want Poetin heeft ermee gedreigd kernwapens te kunnen inzetten als Rusland zelf bedreigd wordt, maar als die provincies deel uitmaken van Rusland, dan dreigt een verdere escalatie van de oorlog natuurlijk. En angst is zowat het slechtste wat de beurs kan overkomen, vandaar dat velen op de verkoopknoppen duwen. Mm-hmm. En dan begint een soort sneeuwbal te rollen. Hè. Als jij bijvoorbeeld een beleggingsfonds of een indextrekker verkoopt, dan moeten die fondsen al die aandelen die erin zitten verkopen. Ook de topkwaliteit bedrijven. Dat weegt dus op die beurzen. En ik sluit niet uit dat we voor een verdere neergang nog staan.
Oké, en je weet wat ze dan zeggen. Je moet kopen als we de bodem hebben bereikt. Wanneer zijn we daar dan, Serge?
Ja, dat is wat de bankier Nathan Rothschild al zei. Koop bij het kanongebulder, verkoop bij het klaroengeschal. Maar de kanonnen zijn natuurlijk nu volop aan het bulderen, maar het kan nog erger worden natuurlijk. Ik zou in de eerste plaats zeer voorzichtig blijven. Maar toch mogen we ook de positieve signalen niet onderschatten. Die gasprijs bijvoorbeeld, die is gehalveerd sinds zijn top vorige maand. Dat betekent dat we misschien die piek van de inflatie gezien hebben. En ja, dat kunnen koopsignalen zijn. Zoals ik daarnet gezegd heb, ook kwaliteitsbedrijven kunnen naar absurd lage niveaus zakken. En zoals Rothschild al zei, ja, dat moet je toeslaan. We weten helaas niet hoe lang die recessie zal duren, hoe diep die recessie zal zijn, maar ooit komen er koopgelegenheden, en dat kan misschien sneller zijn dan iedereen denkt. We weten het natuurlijk nog niet, maar ooit komt het wel goed. We hebben dat met alle vorige crisissen gezien, het zal nu ook zo zijn. Ook al is de paniek nu heel groot.
Ik onthoud dat het ooit goed komt. Dankjewel, Serge Mambay.
Graag gedaan.
Andrew Bailey, de gouverneur van de Britse Nationale Bank, kwam gisteren inderhaast met een duidelijke boodschap. De Bank of England zal niet aarzelen om de rente aan te passen en de inflatie terug te dringen. Bailey moest wel met iets komen gisteravond, want de nationale munt, het pond sterling, had op korte tijd veel waarde verloren tegenover de dollar. Gisteren zakte de Britse munt naar het laagste peil in 50 jaar. Later herstelde ze zich wel een beetje, maar in vergelijking met januari staat het pond nog altijd 21% lager tegenover de dollar en 7% lager tegenover de euro. De sterke daling van de voorbije dagen is een reactie op een grote belastingverlaging die de Britse regering heeft aangekondigd en waarover ze bij de Bank of England waarschijnlijk eens goed hebben gevloekt, want daar doen ze er alles aan om de inflatie te bestrijden. En een stimulerend begrotingsbeleid met lage belastingen kan net zorgen voor meer inflatie. De aankondiging van Bailey heeft ook niet veel zoden aan de dijk gebracht. Het pond daalde verder, waarschijnlijk omdat beleggers snellere en krachtiger maatregelen hadden verwacht. Vanmorgen, moet ik zeggen, is er wel een sprankeltje hoop. Op de Aziatische markten ging het pond weer een beetje omhoog. Afwachten of dat aanhoudt. 5. Het Amerikaanse engineering concern Cummins investeert fors in zijn vestiging in Oevel. Een deelgemeente is dat van Westerlo in de Antwerpse Kempen. Cummins trekt tientallen miljoenen uit voor een uitbreiding van die fabriek die 150 extra jobs moet opleveren, bovenop de 220 die er al zijn. Wat doen ze daar precies bij Cummins in Oevel? Ze maken installaties die water kunnen omzetten in waterstof. En dat kan dan gebruikt worden als hernieuwbare energiebron. Dankzij de investering kan de Kempense fabriek meer van die installaties bouwen in eigen huis. Zo kan ze meer waterstof produceren tot 4 keer meer, goed voor 150.000 ton waterstof per jaar. Maar daarnaast kan Cummins Oevel met het extra geld ook meer installaties verkopen aan andere fabrieken die hun waterstofproductie ook liefst binnen de eigen muren houden. Ook daar is er alsmaar meer vraag naar. 6. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft vannacht een haarscherp potje ruimtebiljart gespeeld. Ze heeft een peperdure ruimtesonde laten botsen met een asteroïde. Een groot maar ongevaarlijk rotsblok dat door de ruimte zweeft. Een crash was dat van $330 miljoen, maar het is het allicht waard geweest, want wat de NASA-wetenschappers geleerd hebben van die botsing, dat zal misschien ooit de aarde redden. Hoe zit dat? Goedemorgen, tijdcollega Ben Seruren.
Goedemorgen, Ben.
Wat is er precies gebeurd vannacht, Ben? Zo'n 11 kilometer, als ik het goed heb, boven de Indische Oceaan?
De NASA heeft daar een ruimtesonde, de DART-sonde, laten botsen tegen een asteroïde die de naam Dimorphos heeft meegekregen. Omstreeks 11:45 is die aan een snelheid van bijna 7 kilometer per seconde in gruzelementen gespat op die asteroïde. Die draait op haar beurt rond een andere asteroïde, een grotere asteroïde. En het effect van die botsing is eigenlijk dat die asteroïde vertraagd wordt en daardoor in een baan iets korter rond de grotere asteroïde komt te draaien. Die botsing is gefilmd niet alleen door een camera die aanwezig was op de DART-sonde zelf, maar ook door een kleinere sonde die daar in de buurt hing, waar twee camera's op gemonteerd waren. Dus je kan straks gewoon even naar YouTube gaan en de botsing in volle actie bewonderen.
Oké, als ik het dus goed begrijp, Ben, dat space billiard spelletje, dat was zo'n beetje om Armageddon te vermijden?
Wel, de bedoeling van die missie is om te kijken of wij als mensen hier van op de aarde asteroïden van hun baan kunnen doen afwijken. En dat kan ooit belangrijk zijn, mocht er een killer asteroid op ons afkomen. Je weet wel, zoals 66 miljoen jaar geleden het einde van de dino's heeft opgeleverd. Mocht dat ooit het geval zijn, dan zou het nuttig kunnen zijn om ons daarop voor te bereiden door dat ding met zijn baan te laten afwijken. En dus wat ze leren uit die missie is hoe we daar invloed kunnen op hebben op die snelheid en die baan van zo'n asteroïde.
Nog even, zodat we verder goed kunnen slapen vannacht, Ben. Het kan niet zijn dat die tik tegen die asteroïde, die dat ding nu net onze kant zal uitsturen.
Wel, de NASA verzekert ons toch van niet. Die hebben alles zeer nauwkeurig berekend. Dat is natuurlijk een heel complexe oefening. Maar ze zeggen dat we op onze twee oren mogen slapen en dat er daar geen enkel gevaar voor dreigt.
Dankjewel, Ben.
Met plezier.
7.
En we eindigen iets dichter bij de grond. Volgens de EU vliegen er binnen 3 tot 5 jaar luchttaxis en allerlei soorten bemande en onbemande drones boven onze steden. Allemaal goed en wel, maar is daar eigenlijk wel een soort verkeersplan voor? Later vandaag normaal gezien wel.
Voorkennis.
Het is in de Franse stad Toulouse te doen, thuisbasis van Airbus, de grootste vliegtuigbouwer van Europa. Daar komt Tind Air samen, een consortium van Europese luchttechbedrijven. En die gaan samen dus een luchtverkeersplan opstellen. Een strak regelkader moet dat zijn om te voorkomen dat drones, vliegende taxis en grotere helikopters niet met elkaar botsen in het lage luchtruim boven onze steden. Zo regent het geen brokstukken als we allemaal fileloos in onze luchttaxi naar het werk zoeven. Ja, met deze futuristische eindnoot zitten 7 er weer op. Ik begin al aan die van morgen. Wil je intussen niks missen van het nieuws? Check dan tijd.be of schrijf je in op een van onze gratis nieuwsbrieven via tijd.be/nieuwsbrief. Nog een fijne dag en tot morgen.
Dit was De 7 met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.